Hemelse Vader, wij danken u voor het feit dat u uw Zoon hebt gestuurd naar de aarde. Jezus, wij danken u dat u de glorie en de nabijheid van de Vader hebt verlaten om tot ons te komen. Heer, om met ons mensen te wandelen, om te delen in onze pijn, te delen in ons menselijkheid, ons sterfelijkheid. Heer, wij danken u dat u dit deed uit liefde voor ons. Help ons, Heer, om nooit te vergeten hoeveel het u kostte. En nooit te denken dat, en nooit te vergeten hoe diep, hoe groot uw liefde is voor ons. Wij danken u, Vader, en wij danken u, Heer Jezus. Amen. Ik zal nu even onze tekst voorlezen, dat Thomas zal straks dan over spreken tijdens de prediking. Het komt uit het boek Handelingen. We hebben al een gedeelte ervan gelezen tijdens het kindermoment. Handelingen hoofdstuk 16, van vers 13 tot 34. Handelingen 16, vers 13 tot 34. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was aan haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus aan ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van de Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij hing op hetzelfde moment uit haar waag. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun vele slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijk uur met zich mee en waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen.
Oké, heel goed. Dank u wel. Dank u wel, David. Het is een mooi stuk eigenlijk dat wij deze ochtend, dat David heeft voorgelezen. Eigenlijk het volgende. Het is goed om samen te zijn hier. We nemen echt tijd om samen God te danken voor ons leven. Voor alles wat hij heeft gedaan. En als we hier zijn, dan is het omdat wij meer van God willen leren. Of omdat we weten dat God ons het leven gaf en dat alles in zijn handen is. En hem kennen, vult hij ook een leegte in ons leven. Een bepaalde leegte die ons, die we hebben, en het geeft ons ook de leeftijd te verlangen. Een echt verlangen om het te delen met anderen. Heel mooi. En weet wel, vandaag is het niet gemakkelijk om mensen bij God te brengen. Maar dat was ook niet het geval na de dood van Jezus. We zien het ook, dat hierover gaat het eigenlijk. En in dit stukje van Handelingen ontdekken wij op welke manier dat mensen tot geloof kwamen. Het volgende. Het gaat hem om 3 praktijkvoorbeelden. De schrijver van Handelingen heeft in 3 situaties beschreven over hoe mensen tot geloof kwamen. Over hoe dat mensen God leren kennen. 3 verschillende personen. 3 verschillende situaties. 3 verschillende manieren van brengen tot God. Maar 1 boodschap. Kun je volgen naar waar ik naartoe wil gaan? We gaan zien wat dat in praktijk ook betekent voor ons als christenen vandaag. En ook voor mensen die nog niet geloven. Die 3 verschillende personen. Lydia, ten eerste. We gaan het opdelen in 3 delen. Lydia, het evangelie voor de religieuze. Voor de zoekende. 2. De slavin. Het evangelie voor de verlorenen in de maatschappij. De mensen die pijn hebben. En de 3e voorbeeld, de cipier, de gevangenisbewaker. Het evangelie voor de gewone man in de straat. We zitten hier in een periode dat Jezus net was overleden. Jezus was net gestorven. Jezus was net opgestaan. En teruggaan naar zijn vader. De Heilige Geest was al teruggekomen. De Heilige Geest werd gestuurd door Jezus hier. En wij als... De christenen toen, die aan de Heilige Geest... En eigenlijk, dat was het begin van de kerk. De kerk die was aan het groeien. Nog niet heel de wereld had het evangelie ontvangen. Dus de apostelen die gingen over het woord was aan het uitbreiden eigenlijk. En op een bepaald moment kwamen Paulus en Silas op een plaats waar de mensen kwamen om te bidden. Dat was een gebedsplaats. Een gebedsplaats van mensen die baden tot Yahweh, de God van de Joden. Dus ze kenden nog niet Christus. Ze kennen wel Mozes, ze kennen wel de 10 geboden, ze kennen wel de Torah. En Paulus en Silas, zij kwamen daar 1 dame tegen. Zij heette Lydia. En wat deed Paulus en Silas daar? Paulus en Silas kwamen op die plaats. Ze zagen dat waren plaatsen waar dat gelovigen, dat waren mensen die in God geloofden. Die kwamen samen om te bidden, om misschien te overleggen. En we weten niet zeker wat dat er is gebeurd. Maar we kunnen ons wel inbeelden dat het volgende is gebeurd. Dus die mensen waren samen, ze waren aan het bidden. Ze waren aan het nadenken over God. Ze waren aan het nadenken over de 10 geboden. Ze waren aan het nadenken over de wet van God. Over hoe dat we goed moeten doen en als we goed doen, dat we dan tot God kunnen komen. En Lydia. Lydia, wie was dat ding? Als je goed leest, dan zien we dat Lydia, zij was de handelaar in purper. Ik toch een detail waarop we dat toch eventjes moeten bij stilstaan. Purper in die tijd was iets wat dat extreem duur was. Purper is een soort kleurstof. En dat kleurde eigenlijk, de kleur was een soort paars-violet. Ik zie daar de trui van van Janine. Jacqueline. Het is zo'n beetje die kleur, purper. Belangrijker was om te weten dat die kleurstof 10 tot 20 keer duurder was dan goud. Lydia was iemand die eigenlijk vrij rijk was. Ze had daar, zoals de handelaar, ze had haar eigen bedrijf. Zoals de bazin. Ze zat het zeer goed. Ze was een handelaar in luxe artikelen. Haar klanten waren de rijkste mensen van de hele wereld, kon je zeggen. En zij was ook moraal. Ze had een goede moraal. Ze wou het goede doen. Ze zat het goede voor. Ze geloofde in die God van de Joden. Ze vond het goed. Ze wou het goede doen. Zij was eigenlijk zoekende naar God. En op dat moment waren Paulus en Silas daar. En ongetwijfeld dat zij begon te vertellen over Jezus. Wat was eigenlijk... De mensen die toen geloofden in God, die kenden, die wisten eigenlijk dat inderdaad er was. Mozes had de 10 geboden gegeven. En die wisten dat er ook offers waren. Dat oké, als je iets fout had gedaan, dan kon je een offer geven naar God. Dan kon je zo terug weer in verzoening raken met God. Dus eigenlijk, die mensen die geloven in God, die hadden een soort plicht. Van oké, we moeten het doen. We moeten ons goed gedragen, zodat God ons aanvaardt. En Paulus en Silas, die spraken hen toe en die begon te vertellen over Jezus. Kijk, Lydia. En al die mensen met jullie, die weten al dat leven komt van God. Hij weet dat niemand goed genoeg is om al die wetten en de regels te onderhouden. Bovendien ook, weet allemaal, God is gewoon te groot voor ons. Hoe kunnen wij als kleine mensen tot God komen? Er is toch iets dat vreemd is. En hoe zit dat met die offers? Heb je al eens nagedacht over die offers? Oké, om terug in vrede te zijn met God, moeten we een jong dier nemen. Een dier dat zeer jong was. Onschuldig. Klein. Mooi. Eigenlijk zielig. Eigenlijk is zielig dat we zo'n ziel, zo'n klein jong dier moeten doden. Zodat wij terug kunnen komen tot God. En Paulus vertelt verder. Jezus zelf, de Zoon van God. God, die is gekomen op aarde. En die is gestorven. Jezus was onschuldig. En die is gestorven zodat hij al jouw fouten op zich kon nemen. Zodat jij vrede kon hebben met God. Bovendien ook. Met dat Jezus is gekomen, beseffen we allemaal dat jullie allemaal horen bij God. Niet om wat je hebt gedaan. Niet om wie dat je bent. Maar gewoon dat God wil dat je bij hem bent. God aanvaardt je zoals dat je bent. Het is in Jezus dat je die vrede hebt. Op dat moment mocht Lydia een besef te krijgen. Paulus, die was bezig met een toespraak, die was bezig met aan het vertellen over Jezus. Aan een vrouw die eigenlijk al zoekende was naar God. En toen besefte ze inderdaad van... Inderdaad, ja. Er is hier iets. Een klik. Ik verdien het inderdaad niet om tot God te komen. Maar het is omdat God zorg heeft voor ons, omdat God die liefde heeft voor ons, dat wij tot hem mogen komen. Wat is er eigenlijk gebeurd? Dit is de situatie van iemand die een goede moraal had, die iemand die eigenlijk aan het zoeken was naar God. Die wist dat er iets bestond. En op het moment dat hij hoort vertellen over Jezus, is er iets in de gedachten die verandert, een klik die maakt. Een verandering van denken. Waar dan Lydia vroeger het goede deed met de hoop om bij God te komen, begon zij nu het goede te doen uit dankbaarheid voor God. Uit erkenning voor hem. Hoe kwam zij tot geloof? Wel, de eerste situatie, deze persoon kwam tot geloof door de boodschap te horen. Door een verhaal te horen. En op die manier opende God haar ogen. Dus voor mensen die zoekend zijn, weten we dat we kunnen vertellen over Jezus. En die mensen worden aangeraakt. Het probleem van religie is het volgende, religieuze mensen. Je hebt twee mogelijkheden als je religieus bent en je hebt Christus niet. Ofwel, denk je dat je goed bezig bent. Denk je dat je er bent. Maar dan is het probleem dat gewoon trots is. Dit is hoogmoed. Ik ben verkeerd bezig. De andere kant van religiositeit is het volgende. Religieus zijn is beseffen dat je niet goed bezig bent. Maar dan is het probleem dat je zwaar schuldig voelt. In de ene situatie ben je te trots, in de andere situatie ben je gewoon zodanig schuldig dat je niet weet wat je moet doen. En deze mensen komen in ontmoeting met Jezus en zeggen, dank u wel, Vader. Ik besef dat ik inderdaad bij jou mag komen omdat je gewoon van mij houdt. Dank u wel. En uw dankbaarheid ga je zo verder het goede doen. Dit is de eerste situatie. Een beetje later, Paulus en Silas zijn aan het wandelen en daar ontmoeten ze een slavin. Een slavin die bezeten is van een kwaadgeest, van een demon. Ze was bezeten, ze was geestelijk ziek. Ze was niet enkel geestelijk ziek, ze was bovendien ook maatschappelijk gezien, was zij afhankelijk van meesters. Zij had meesters, zij was een gebruiksvoorwerp. Ze werd uitgebuit, ze werd gebruikt door mensen. De slavin is het complete tegenovergestelde van Lydia. Zij was niet rijk. Ze was niet machtig. Ze was een slavin. Geestelijk was ze ziek. Ze was bezeten. Ze was gebonden aan mensen. Zo'n soort mensen. Als we denken aan vandaag. Welke soort mensen zijn dat er wel? Dat zijn de mensen die in miserie leven. Dat zijn mensen die in armoede leven. Dat zijn mensen die psychische problemen hebben. Dat zijn mensen die in depressie zitten. Dat zijn iemand die langdurig ziek is. Iemand die misbruikt wordt, iemand die gekweld wordt, iemand die door de maatschappij verworpen is. Iemand die zich niet aanvaard voelt door de maatschappij. Dat zijn mensen zoals die slavin. En die mensen komen niet tot geloof door gewoon eentje te zeggen, Jezus houdt van jou. Die komen niet tot geloof door te zeggen van, dit is de Bijbel, zo moet je leven. Die mensen komen tot geloof op een andere manier. Op welke manier kwam die slavin in ontmoeting met God? Dat was op de volgende manier. Ze was bezig en door haar geest, ik weet niet, door die kwaad geest die in haar zat, zag ze Paulus en Silas wel en zij zei, ah, die mensen daar, die vertellen het goede, die vertellen de waarheid. Ik weet niet of ze dat uit zichzelf vertelde of uit de geest, maar wat dat wel was, ze was zodanig bezig en Paulus was, na een aantal dagen was die, hij wist niet wat dat hij moest doen. Het ene wat dat hij moest, dacht van, oké, kwaaie geest, ga uit die slavin. In de naam van Jezus Christus. Ik zeg u, verdwijn. Die slavin kwam in ontmoeting met God via een krachtige ervaring. Via een ervaring die niet enkel haar geestelijke vrijmaakte, maar ze werd ook sociaal gezien vrijgemaakt. Besef, de meeste mensen die dit gedeelte lezen, denken, oké, ze werd geestelijk vrijgemaakt. Haar kwaaie geest was weg. Maar wat dat veel mensen soms overlezen is, dat heel de stad daar rep en roer was. Paulus en Silas, op dat moment hadden ze iets gedaan wat dat heel de maatschappij doorheen schudde. Ze hadden iets gedaan wat dat eigenlijk mocht je dat niet doen. Wat hadden ze eigenlijk gedaan? Ze hadden eigenlijk een voorwerp genomen van iemand, de slavin. En ze had die speciale krachten verwijderd. Dus ze had eigenlijk een voorwerp van iemand genomen en ze had het gewoon onbruikbaar gemaakt. Gevolg was dat die slavin nutteloos was. Gevolg was dat die meesters geen geld meer konden verdienen. Ze maakten financiële verliezen. In die tijd was dat iets wat dat extreem was. Hoe kon je dat doen? Hoe kon je de slavin van iemand nemen? En hoe kun je die onbruikbaar maken? Een krachtige ervaring. Die slavin geestelijk vrijmaakte, maar ook persoonlijk vrijmaakte. Het bracht een ommekeer in haar leven. Zo mensen die in miserie leven, die vastzitten. Als je zo mensen tot God brengt. Dat kan niet anders dan via een krachtige ervaring, via een ommekeer, een verandering in hun leven. En hoe gaan we dat vandaag zien? We kunnen het vertalen naar vandaag. We kunnen het zien op individueel niveau. Zo mensen kunnen we eigenlijk zorg geven. We moeten zorg geven aan die mensen. We moeten die mensen steun geven. De mensen die in de maatschappij verloren zijn, ga je niet gewoon vertellen. Nee, je gaat ervoor zorgen. Je gaat er voor hen zijn. Je gaat hun vriend zijn. Oprecht ga je ermee bezig zijn. Je gaat hen vooruit duwen. Je gaat hen aanmoedigen. Je gaat hen bijstaan. Op individueel vlak. Wat we ook leren, is dat het niet enkel op individueel vlak is. Soms moeten drastische zaken gebeuren. Soms is de reden waarom die mensen in miserie zijn, of dat ze vastzitten, is het omdat het sociaal systeem, omdat de maatschappij hen op die manier vast laat zitten. Soms moeten we drastisch zijn. Ik weet niet precies op welke manier dit is, maar ik zeg gewoon hoe we het zien van Paulus en Silas. Wat dat Paulus en Silas deden, ze waren eigenlijk aan het sleutelen aan het systeem. Ze waren aan het sleutelen aan de maatschappij, ze waren aan het prutsen aan de maatschappij. Hetgeen wat dat toen normaal was, wat dat toen aanvaard was, daaraan waren we aan het sleutelen. Ten goede van het leven van één persoon. En dat is ook de reden waarom ze zeggen, mannen, Paulus, wat doen jullie? Jullie zijn gewoon onze maatschappij aan het kapot maken. Jullie doen dingen die niet goed zijn. Jullie zijn gewoon slecht bezig. Wat doe je? Wie denken we dat jullie zijn? Ze begonnen hen te slagen. Ze begonnen hen vast te pakken. Ze begonnen hen in de gevangenis te werpen. Vandaag de dag raak je niet makkelijk in de gevangenis. Je moet al heel erg iets hebben gedaan in de gevangenis. Vooral in België niet. Het is moeilijk om in de gevangenis te raken in België. Probeer een beeld duidelijk te maken, hè. Beeld je in dat je vandaag iets ergs doet, zodanig ergs dat je in de gevangenis belandt, maar dat je daarmee het leven van iemand verandert. Het leven van iemand die verloren is, verandert. Ik weet niet op welke manier. Je hebt armoede vandaag. Je hebt mensen die mishandeld worden, maar eigenlijk, ja, soms verandering maken is niet gemakkelijk. Misschien moeten we het groter zien, misschien zijn er grotere organisaties die mee bezig zijn met het welzijn van de mens. Misschien zijn er projecten. Het is gevaarlijk om aan de maatschappij te prutsen. Ik weet het. Maar anderzijds, in God kan alles. God bracht een krachtige ervaring. En wij en vertrouwen op God. Uiteindelijk, wij kennen Gods plan niet. Nee, helemaal niet. Niet altijd. Maar we weten wel dat God krachtig genoeg is om levens te veranderen. We weten dat God kracht is om maatschappijen te veranderen. Hoe gaan we dan verder te werk? In deze situaties gaan we ten eerste bidden. Natuurlijk moeten we bidden. Bidden voor die mensen, bidden voor die situatie. We moeten ook ten tweede er zijn voor die mensen. En ten derde, we moeten vragen of dat wij, misschien zitten wij in een bepaalde positie, dat wij iets kunnen veranderen. Of invloed kunnen hebben daarop. Het evangelie voor de verlorene mensen. Die moeten in ontmoeting komen met God via een ervaring, een ommekeer in hun leven. En dan komen we bij een derde situatie. Ze komen in de gevangenis, hè? En daar komen ze de gevangenisbewakers. Een gevangenisbewaker tegen. En die is totaal... Die is niet super rijk, hè? Die is ook niet arm. Die leeft ook niet in miserie. Die is ook niet wakker. Ligt niet wakker van God. Ligt niet wakker van goed of slecht. Die doet gewoon zijn plicht. Je kan het vergelijken, die is een burger. Die doet zijn plicht. Die is een ambtenaar. Dat was een Romein, een ambtenaar. Zo kunnen stellen. Hij sloeg Paulus, sloot ze op. Maar op een bepaald moment hoorde die Paulus en Silas in het diepst van de nacht bidden tot God. Ze begon te zingen. Wat had er ook gebeurd opeens, het was een aardbeving. En alle boeien kwamen los, de gevangenen waren allemaal vrij. Nu, jullie lezen in dat gedeelte dat die gevangenisbewaker, toen hij werd wakker en hij zag dat alle deuren open waren, hij zag dat iedereen vrij was. Het enige wat hij dacht was, oké, ik ga mijn zwaard pakken en ik ga mezelf even, ik ga zelfmoord plegen. Die gevangenisbewaker stond op punt om zelfmoord te plegen. En wat is de reden dat hij zelfmoord wil plegen? Je moet het volgende weten. In die tijd als gevangenisbewaker, als er één iemand kon ontsnappen, dat was het gevolg voor jou als bewaker dat je zelf werd geëxecuteerd. Je werd afgemaakt. Dus die man dacht op dat moment van, hij wist niet wat hij moest doen. Dus één wat hij moest doen, ik ga zelfmoord plegen, want als ik geen zelfmoord pleeg, word ik sowieso toch publiekelijk. Word ik publiekelijk gewoon geëxecuteerd. Op dat moment zegt Paulus, wacht! Wacht, momentje. Doe jezelf geen pijn, man. We zijn hier allemaal nog. De deuren zijn open, maar we zijn ook niet van plan om te gaan. We zijn hier, maak je geen zorgen, man. Die cipier is volledig verward. Die is verbaasd. Die is ontroerd. Op een bepaald moment komt hij bij Paulus. Ik stond op punt te sterven. Maar wat je hebt gedaan, uit vrije wil, ben je gewoon gebleven? Wat gebeurt er eigenlijk? Gewone mensen, hè? De meeste mensen die we tegenkomen, onze buren, onze collega's, onze medestudenten, die liggen totaal niet wakker van God. Die hebben geen nood aan uitleg van de Bijbel. Die leven ook niet in miserie, dus die hebben het niet nodig om een krachtige ervaring te krijgen met God en bevrijd te worden van iets. Wat we wel weten is dat af en toe zo'n mensen, er zijn momenten in hun leven dat ze ietsje gevoeliger zijn dan anders. Dat ze toch open zijn. Misschien is het een kleine situatie waarin dat ze een beetje benauwd zijn. Misschien is het een moment van diepte dat ze even gaan. Of verliezen ze heel eventjes de houvast. Misschien weten ze eventjes niet wat dat ze moeten doen. Het zijn gewoon momenten dat ze toch open zijn, dat ze misschien ontroerd kunnen worden. En op dat moment komen ze iemand tegen die anders is dan hen. En dat was ook het geval met die gevangenisbewaker. Die zegt van, Paulus, Silas, jullie hebben iets speciaals. Jullie hebben iets bijzonders. Jullie zijn anders. Wat hebben jullie? Ik wil het weten. Datgene wat dat jullie hebben, ik wil het ook. Wat is hetgeen wat dat jullie zo anders maakt? Hoe komt het dat jullie zo in de situatie sterk blijven? Hoe komt het dat jullie zo anders zijn? En toen begon Paulus te vertellen, kom tot God. Kom tot Jezus Christus en hij zal jou veranderen. Toepassing voor ons. In ons leven hebben wij allemaal de keuze om dingen te doen, om dingen niet te doen. Om op een bepaalde manier te leven. En wat je moet beseffen, wat je moet uitleren, is dat wat jullie ook doen, wat jullie doen, jouw gedrag, hoe dat je leeft, dat heeft invloed op de mensen rondom jou. Je moet dat beseffen. Je leeft niet alleen op jezelf. Je leeft niet alleen voor jezelf, want alles wat je doet heeft invloed op de mensen. En omdat jullie God kennen, moet je beseffen, alles wat jullie doen, dat zal het verschil maken of dat mensen God willen leren kennen of niet. Blijf trouw aan het goede, aan God. Wie dat je ook bent, waar dat je ook bent. Laat u leiden door Jezus, want uiteindelijk zal Jezus jouw leven gebruiken om het te reflecteren naar anderen. Iedereen die hier zit, jullie hebben allemaal deze verantwoordelijkheid. Hij doet dat niet omdat God het jullie zegt. Hij doet het niet, eigenlijk wel, maar hij doet het niet omdat het moet. Je doet het omdat je dankbaar bent. Uit dankbaarheid voor God. Wij zijn zelf aangeraakt door God geweest. En als we dit weten, we vragen ons af, hoe kunnen we andere mensen tot God brengen? Grote verantwoordelijkheid. Laten we niet gewoon de religieuze uithangen. Doen alsof dat we beter zijn. Doen alsof dat we alles weten. Laten we bruikbaar zijn. Laten we vrienden zijn voor andere mensen. Wat leren we hier allemaal uit? Er is één boodschap. Één evangelie. Het gaat allemaal om Jezus Christus. Maar er zijn zoveel verschillende manieren om mensen tot God te brengen. Het evangelie moeten we eigenlijk brengen in iemands leven op een bepaalde manier dat het een klik maakt met die persoon. Dat het een antwoord biedt op hetgeen waarmee dat die bezig is. Dat het een antwoord biedt op zijn persoonlijke levensvragen. Wij moeten leren het evangelie kunnen toepassen op iemands leven. Breng ze bij God op die manier. Misschien denken jullie, God is niet voor mij. Ik ben geen religieuze type. Ik ben maar een gewone mens. Maar God is ook voor jou. En dit leren we uit die drie situaties. Je leven krijgt enkel zin. Je leegte wordt enkel gevuld. Je komt enkel tot je recht als je God kent. God is machtig om levens te veranderen. Jij hoort bij hem. En ik zeg het jullie. Jullie horen bij hem. Wie dat je ook bent, maakt niet uit. Hij wilt jullie bij hem. Laat u dopen in zijn naam. Dit is puur het begin. Laten we samen God zoeken. En wij als christenen. Jullie, misschien jullie die al een tijdje christen zijn. Besef het volgende. Jullie zijn dankbaar. We zijn allemaal dankbaar. En niemand die we kennen is te min om God tot God te komen. Laten we daarom inderdaad zoeken hoe dat we mensen tot God kunnen brengen. En ook vooral denken door uw eigen leven in orde te brengen. Het evangelie wordt ook via jullie leven aan anderen gebracht. Weten jullie dat het evangelie eenheid brengt in deze wereld? Maakt niet uit. Verschil van cultuur. Er zijn verschillende culturen hier, verschillende achtergronden, verschillende nationaliteiten, verschillende religieuze afkomsten, verschillende statussen, verschillende beroepen. En toch zijn we hier samen. Het evangelie brengt eenheid. Om af te sluiten. Alles is mogelijk. Niet door onszelf, maar het is enkel mogelijk in Jezus Christus. Ik heb het hele verhaal verteld. Er zijn drie situaties. Je brengt mensen tot God door het woord te brengen. Je brengt mensen tot God door veranderen te brengen in hun leven. En je brengt God door zelf anders te leven. Maar deze drie dingen zijn enkel mogelijk in Jezus Christus. Je kunt het niet uit jezelf. God heeft zin aan uw leven. Dat kunnen we uitleggen. God is krachtig genoeg. Dat kunnen we ervaren. En God is praktisch genoeg om voor de gewone mens er ook te zijn. Laten we samen God danken. Dank u wel, God, dat u ons heeft aangeraakt. Dank u wel, God, dat u ons heeft getoond dat we in Jezus Christus bij u kunnen komen. En we zijn misschien slecht, we zijn misschien goed, of we denken dat we goed zijn, maar uiteindelijk maakt het niet uit, Vader. Dank u wel dat we tot u mogen komen. Dank u wel dat u van ons houdt, Vader. Dank u wel dat u uw woord heeft gegeven. Vader, we vragen samen echt aan u dat we mogen leren hoe dat we volledig van u afhankelijk mogen zijn. Vanuit dat u ons leert hoe dat we mogen vertrouwen op u. Vanuit dat u ons leert hoe dat we anderen tot u kunnen brengen, Vader. Vader, we zijn u zo dankbaar en we weten, ondanks de dieptepunten in ons eigen leven, weten we uiteindelijk dat u goed bent en we uiteindelijk bij u zullen zijn. Dank u wel, Vader.
Dank u, Thomas. We gaan nog een laatste lied zingen. Als we dat gehoord hebben, dan kunnen we niet anders dan naar buiten gaan en onze mond niet houden. Laat heel de wereld het zien.
Een tweestrijdend zwaard, het woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij, breng de eenzamen thuis. Heel Satans bolwerk stort neer, door het gebed tot de Heer, door de kracht van het kruis. Liefde en recht zal hij brengen op aard, een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard, het woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Thank you. vol ontzag voor zijn naam, zing een lied dat hem eet. Wees niet meer stil, zegt het woord, tot de wereld het hoort. Jezus begint. Liefde en recht zal hij brengen op aarde, een eeuwige is op aarde. In onze hand ligt een feest en het zwaard, woord van de waarheid maakt vrij.
Gewoon een laatste gedeelte lezen uit Matthäus. Dit is Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Een goede zondag allemaal.